Welkom bij de podcast Adem voor blazers, zangers en sprekers. Mijn naam is Floor Wittink, saxofoniste, verteller en ademcoach. In deze podcast interview ik muzici en andere professionals over de verschillende aspecten van de adem. Van gezondheid en techniek tot muzikaal en spiritueel. Welkom Raf de Grote, gast bij mij in deze podcast. Raf, je bent fluitist, je bent ook docent fluit, dwarsfluit. En je bent ook docent en workshopleider in body mapping en de Franklin methode.
Ja.
Klopt dat?
Klopt, ja.
Ja. Anders moet je het even aanvullen voor mij. Ja, heel fijn dat je hier wil zijn vandaag. Ik heb jou online ontmoet en nu zitten wij aan de keukentafel in België en ontmoeten we elkaar echt. Ik zag van jou workshops die je gaf aan muzici, aan beroepsmuzici, onder andere over de ademhaling. Toen zijn wij in gesprek gekomen en ja, je weet zo ongelooflijk veel daarover te vertellen, dat ik het heel leuk vond om jou uit te nodigen in de podcast. Ja, Raf, kun je vertellen hoe het voor jou is begonnen met de muziek?
Ja, dat is misschien een beetje atypisch in die zin dat ik niet zoals veel anderen op heel jonge leeftijd gestart ben. Ik had in het tweede leerjaar had ik een gitaar en toen de snaren het begaven is het ook gestopt met het gitaarspelen. En dan had ik een accordeon en daar zat ik altijd mee in een boom en die is dan gevallen uit die boom. En dan was het ook gedaan.
Waarom zat jij in een boom met een accordeon?
Ja, ik vond dat heel plezant. Ik vond dat heel fijn. En dan kon ik de tuin zien en de natuur en zo.
Ik had
een paar lessen gehad op accordeon, maar dan is het weer gestopt. En mijn vader die hield van klassieke muziek en ik moet zeggen, ik herinner mij nog de zondagmiddagen. Het regende altijd, blijkbaar. En het was altijd opera en bel canto op de radio. En mijn vader rookte sigaren en deed het raam niet open. Dus de hele associatie met klassieke muziek was voor mij niet echt zo fijn. Nee. Het heeft geduurd tot ik 16 was en heb ik een leeftijdsgenoot ontmoet.
Hoe kwam jij dan met al die opera op accordeon? Wilde je dan gewoon iets heel anders?
Ja.
Ja, eigenlijk dat wel. Tegenreactie.
Eigenlijk
okay.
Wel. Nou. Ik was 16 en ik heb altijd heel veel naar muziek geluisterd als kind. En ik klopte op pannen en potten en Louis Armstrong imiteren en zo. Dus ik was altijd heel receptief voor muziek. Maar ik heb er nooit echt iets mee gedaan, tot ik op 16 een jongen ben tegengekomen die viool speelde. Ik vond het ongelooflijk wonderlijk. En zijn zus speelde dwarsfluit. Ja, en ik heb er even op getoeterd en ik was helemaal verkocht. En een week of twee later had ik een instrument en ben ik begonnen. Ja. En 4 maanden later ben ik al van de dagschool afgegaan. Dat kon toen nog.
De dagschool is de dagschool, in het Nederlands. Is
dat, het middelbaar, hè? Het middelbaar onderwijs.
Ah, ja.
Ik deed het niet zo geweldig in school. En ik ben dan eigenlijk meteen semi-professioneel beginnen aan een opleiding. Dat kon nog. Je kon bepaalde vakken al volgen, zoals kunstgeschiedenis, yeah, muziekgeschiedenis, kon je al volgen aan het conservatorium. En daarnaast heb ik dan muziekacademie gedaan. Ik heb dat in een verkort
tempo. Dus je bent na 4 maanden ben je al begonnen met het volgen van vakken, ja, aan, ja, het conservatorium.
Ja, deed ik al niks anders meer dan muziek, van 's ochtends tot 's avonds. Ja, ik had ook wel een echte achterstand in te halen, natuurlijk.
Ja.
Hè?
Je moest wel.
Ik moest wel. Dus er was ook wel op. Ik kon ook niet meer terug, natuurlijk, op een bepaald moment. Dus er stond heel veel druk achter. En ik heb dan hier in Brussel bij Roland van den Bergen fluitles gehad. En dan op een gegeven moment in Engeland bij Susan Millan, die woonde ook in Nederland, ging ik daar ook lessen volgen.
Ja.
En dan uiteindelijk bij Paul van Wolleghem aan het conservatorium in Brussel. En dan heb ik mijn, wat men toen nog eerste prijs noemde, nu is het ook bachelor en master, heb ik mijn eerste prijs gehaald in 1985.
En eerste prijs heet dat.
Dat heette toen eerste prijs, ja, ja. Zoals aan het conservatorium in Parijs gebruikte men dat ook. Hè.
Oh ja.
Ja.
Ja, en toen was je, wat zei je, hoe oud?
Toen was ik 25.
Ah, oké. Okay.
Dus ja, ik moest ook door een hele muur van theorie natuurlijk in verkorte tijd. En dat heeft me ook wel op de proef gesteld, zal ik maar zeggen.
Ja, en toen was je klaar en ben je toe gaan optreden? Had je een orkest waar je in wilde gaan spelen of hoe ging dat?
Ik heb een paar keer vervangingen kunnen doen in het Philharmonisch Orkest in Antwerpen. En ik ben ook eens een keertje mee kunnen doen in de Muntschouwburg in Brussel. En in het Beethoven Orkest toen dat werd opgericht. Een keer, dus ja, ik vond dat allemaal fantastisch. Eigenlijk wou ik in het orkest spelen, maar ik heb nooit de kans gehad om genoeg ervaring op te bouwen in dat domein, omdat ik ook moest een keuze maken. Ik had ook mijn vrouw toen ontmoet en ja, er moesten dan ook wat centen binnenkomen. Dus ik ben dan gaan lesgeven. En toen moest ik plots ook nog een pedagogisch diploma halen. Dus dat heeft me dan ook nog eens 2 jaar gekost. Dus dat is allemaal wel gelukt. En ik had wel een klein ensembletje, een trio. En dat heeft toch al bij al zeker 25 jaar gedraaid. En we hebben heel veel gespeeld.
Vooral kamermuziek gemaakt.
Ja, kleine bezettingen. Kleine bezettingen, fluit en harp doe ik nog altijd.
Leuk.
Maar dus ja, we waren ook wel, hoe moet ik het zeggen, we gaven concerten. En daarnaast deden we ook allerlei dingen zoals huwelijken en uitvaarten en cocktails en recepties.
Ja.
En zo.
Ja.
En dan moest ik ook heel lang rechtop staan, spelen. En daar zijn dan de problemen eigenlijk wel gekomen.
Ja, oké. Okay. En welke problemen zijn er toen ontstaan?
Problemen, ja. Kijk, door die doorgedreven opleiding heb ik natuurlijk alle adviezen die ik kreeg heel letterlijk genomen. En ik ben me gaan stabiliseren, gaan stabiel zitten, schrap zitten als ik speelde. Dat was een van de dingen die ik deed. Het idee daarachter was van, ja, dan kun je makkelijker je armen en je handen bewegen enzovoort, hè, als je stevig staat. Als je stevig staat, hè, met de voeten goed in de grond geplant, zo.
Ja, en dan, bij jou veroorzaakte dat eigenlijk spanning?
Ja, in combinatie ook met me stilhouden. Dus ik heb ook heel veel zomercursussen gevolgd, summerclasses toen, vooral in Engeland. En daar kwamen wel eens mensen, vooral Amerikanen, met grote showbewegingen spelen. Yeah. En die werden genadeloos afgemaakt. Hè? Want ja, die bewegingen, jongens, dat doet helemaal niks. Dat draagt niet bij aan het spelen en de luisteraar zal afgeleid zijn. En ja, het is ook niet functioneel dat je dat doet. Dat zit je allemaal in de weg. Dus ik ben me ook gaan stilhouden.
Ach.
En die combinatie tussen dat stilhouden, schrap zetten en heel veel uren rechtop staan, begon mij spanning te geven. Spanningen die kwamen en gingen. Hè? Dus,
en kreeg je dan wel positieve opmerkingen over dat jij zo stil stond, zeg maar? Was dat van...
Nee, ik kwam dus wel in een conflict situatie op een bepaald moment. Want ja, ik kreeg overal pijn, last, nek, schouders. Ja. Maar dan niet alleen.
Ja.
Ik kreeg ook het gevoel van, zou ik toch echt willen gaan zitten. Er ontstond zo'n spanning in mij van, ik zou echt willen gaan zitten. En dat werd steeds erger.
Ja.
Tot op het punt van, als ik nu niet kan gaan zitten, dan ga ik flauw vallen. Dan ga ik vallen. En dat, ik kon dat niet thuisbrengen wat dat nu precies was, maar ik begon dat ook in sociale situaties te krijgen. Ook gewoon in de auto, in het verkeer van, wow, ik ga hier flauw vallen of zo.
Yeah.
En ja, ik wist niet wat het was. En ja, mijn ademhaling zou het niet zijn, want ik ademde heel traag en zo. Maar ja, zoals je wel weet, ook het teugvolume speelt een rol.
Yeah.
En zoals ik dan heb geleerd, ik ademde eigenlijk heel diep.
traag, maar heel veel,
heel
diepe
veel,
teugen.
Heel groot, hè? Ja. Dus ik hyperventileerde langzaam.
Ja. 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 Ja, maar je was dus wel chronisch aan het hyperventileren.
Ja, ja, ja.
En als mensen nu denken van, nou, dat is toch heel erg als je hyperventileert, maar soms merk je dat niet direct, dan heb je niet door dat het dat is, maar dan is het gewoon steeds een beetje te veel, maar dan de hele dag door en dat...
Ja, natuurlijk.
Veroorzaakt ook...
Tuurlijk, en je raakt daar ook aan gewend. Het wordt je normale status quo. Je weet het niet meer. En je kan het ook moeilijk nog afzetten.
Ja.
Het verbindt zich met je denkpatronen enzovoort. Hè?
En bij jou merk je dus veel spanning en ook duizelingen.
Ja, absoluut. Ja. Ja, en ik zag wel, als ik keek naar grote en natuurlijke muzikanten, zag ik dat die allemaal wel... beweging vertoonden in hun spelen.
toch
wel. Maar ja, dus ik ging dan voorspelen. En dan kreeg ik bij collega's die het, laten we zeggen, heel goed deden, ging dan voorspelen, ging ik een mening vragen. En dan zei ze, ja, je speelt wel goed, maar je moet je zo, niet zo stil houden.
Nee.
Beweeg rust een beetje. Maar,
ja.
Dan moest ik dat bewegen gaan toevoegen aan mijn spelen.
Ja. Ja. Ja.
Dus ik moest daarover gaan nadenken, hoe moet ik nu eigenlijk bewegen?
Ja.
Ja, en zo is het dan eigenlijk gekomen dat ik daar met ben gaan verdiepen. Hoe kan ik dat nu eindelijk gaan analyseren en begrijpen? En dan ben ik op een dag in contact gekomen met Alexander Techniek, zo is het begonnen.
Dus je dacht niet, ik ga gewoon bewegen en ik zorg dat ik een beetje loskom, maar je wilde echt die beweging... ook beter begrijpen.
Ja, absoluut.
Ik wil weten, wat ik dan, wat doe ik dan?
Ja. Ja, ik zag beweging bij mensen, maar ik kon die beweging niet analyseren. Het heeft me jaren gekost om te kunnen zien dat muzikanten allemaal dezelfde beweging maken.
Oh.
Dat ga ik straks vertellen.
Ja, die houden we even vast. Oké.
Okay. Ja. Dus, en zo ben ik eigenlijk in wat je noemt somatische disciplines gerold. Hè. Dat zijn methodes om uit te vissen, hoe kan ik beter staan, hoe kan ik beter ademen, hoe kan ik beter bewegen. En een van die methodes was body mapping, een zeg maar sidekick van de Alexander techniek.
Ja.
En in hun logo staat ook teaching the art of movement in music. Dus zij gaan ervan uit, als er geen beweging is, is er geen klank. Elke verandering in de klank vereist verandering in de beweging. Dus moet je gaan kijken naar wat is beweging? Hè?
Mm-hmm.
En rond welke punten bevindt zich die beweging? Dat is dan de gewrichten, zeg maar.
Mm-hmm.
En welke voorstelling heb je daarachter? Heb je daar een goede voorstelling van? Of een vage of een onduidelijke voorstelling? Het optimaliseren van die voorstelling zal je bewegingsaansturing verbeteren. En dus energiesparend werken.
Mm-hmm.
En dan heb ik die opleiding gevolgd. Daar ben ik een paar jaar mee bezig geweest.
Dat was een paar jaar dus. Ja.
Ja.
Was dat in België ook?
Nee, in Londen.
In Londen
ben ik 2 keer geweest. En een keer in Hongarije ook.
Oké.
Okay. Ja. Dus dan heb ik natuurlijk wel wat dingen geleerd.
In een paar jaar heb je natuurlijk wat dingen geleerd.
Ik kan echt zeggen, mijn lichaam voelde anders aan. Ik had minder spanning bij het spelen.
Ja.
Maar nog steeds kon ik niet systematisch doorzien hoe muzici bewegen op een podium.
Hm.
Wat is nu de gemeenschappelijke... Ja, wat zit daar nu gemeenschappelijk achter?
Dat is grappig, want ik heb daar dus helemaal niet zo over nagedacht. Ik weet dat ik stond ook heel stil op het conservatorium. En toen zei mijn docent, ja, een beetje een nuchtere Noord-Hollander, die zei, ja, je speelt wel goed hoor, maar je staat erbij als een etalagepop.
Ja, ja.
En toen ben ik met een andere student met video gaan oefenen met bewegen. En eerst onwennig, want het is gekunsteld en op een gegeven moment gewoon natuurlijk geworden. En dat was het. Ik heb daar niet meer over nagedacht. En nu als ik er nu wel meer, omdat ik nu wat beter nadenk over waar blokkades zitten. Dus in die zin denk ik na over de beweging. Maar bij jou klinkt dat nog wel veel uitgebreider.
Ja, wel. Ik ben gaan zien dat musiceren dat de beweging samenvalt met frasering.
Mm-hmm. Ja.
En ja, ik heb dat op een rare manier eigenlijk beter leren zien. Ik had, zoals veel mannen in de 40, een midlife crisis, weet je wel. En ik ging motorrijden.
Ah.
En ik kocht er een motor.
En ik... specifiek. Ja, typisch, wel. Typisch bedoel ik, ja.
Het is typisch. En ja, als ik dan op de autobaan kwam, op de autostrade kwam, dan had ik toch wel een beetje angst om achteruit te kijken terwijl ik vooruit reed om in te voegen.
Ja.
En ik dacht, ik ga misschien best toch maar eens cursus volgen. En ben ik bochtencursussen gaan volgen met die motor. En in die bochtencursussen heb ik mij een aantal dingen gerealiseerd. Dus als je met de motor ergens naartoe rijdt, dan moet je al de factoren, de snelheid, de grip op de weg, de tractie, de versnellingen, alles moet je in, en ook je lichaamsgewicht gebruik je allemaal om daar naartoe te rijden. En dat is eigenlijk ook wat muzikanten doen. Ze gaan heel hun lichaam inzetten in die frasering, ook hun ademhaling, ook hun beweging. Dus mm-hmm. je krijgt eigenlijk een soort muzikale hefboombeweging. Mm-hmm. Ik begon dan ook beelden te gebruiken in mijn lesgeven aan mijn leerlingen om die frasering duidelijk te maken van kijk, je rijdt met je fiets die berg af en dan kan je daar nog net geraken en zo. En ik zag dat dat een fysieke respons teweegbracht bij al mijn leerlingen.
Ja.
Dus plots zat er een energie in dat fraseren dat er ervoor niet was. Omdat ze dat fysiek begonnen aan te voelen.
En er een beeld. Die muzikale beweging hadden.
Ja. En dan het volgende wat me dan is overkomen om het hele verhaal te situeren was dat ik oefende ademhalingsoefeningen uit een boek van Trevor White. Een heel, heel gekende oefening. En gewoon met de klok lange noten spelen. Mm-hmm. En zien dat je steeds verder geraakt. Hè?
Echt voor fluitisten?
Ja. Okay. Dus die oefening kan je natuurlijk ook net op saxofoon doen. Hè? Geen probleem.
Ja.
En ik raakte heel ver. Meer dan 50 seconden op een dag. Mm. En toen voelde ik me plots niet lekker. En ik dacht de volgende dag, ik moet naar de dokter gaan. En de dokter zei, je moet direct naar spoed gaan, want je hebt een klaplong.
Ja.
Dus ja, een klaplong.
Jeetje.
Dat is een pijnlijke gebeurtenis. Hè?
Ja.
Dus oké, ik heb dan een weekje in de kliniek gelegen.
Dus de klaplong was, je had er, en toen ik je eerder sprak, al wat over gezegd. Maar misschien kun je nog even samenvatten van wat er dan precies gebeurt.
Ja, dus je long is omgeven door twee vliezen. Hè? Of eigenlijk één dubbel membraan, kan je zeggen. Het ene plakt aan de long vast. En de andere kant plakt aan de ribben vast. En daartussen zit een vloeistof die die twee bladen tegelijk aan elkaar laat kleven, maar ook laat glijden. En als er daar een gaatje in komt, hè, in tussen de long en de longvlies, dan stroomt al de lucht van je long tussen die pleurabladen en dan valt je long helemaal plat.
Yeah.
Dus je kan niet meer ademen met die long. Of je kunt een grotere of een kleinere klaplong hebben. Maar dus, ja, dat was nogal traumatisch, want dat heelt wel terug, maar je hebt dan een grotere kans op herval. En ik wist, als ik het terugkrijg, moest ik geopereerd worden. En dat is ook gebeurd. 2 jaar daarna had ik weer een klaplong aan dezelfde kant.
Mm.
En moesten die pleurabladen getalkeerd worden met een soort talkpoeder, kleven ze die aan elkaar. Waardoor je ook volume verliest, natuurlijk. Mm. En als ik het ziekenhuis heb verlaten, zei de longarts tegen mij, kijk, het komt allemaal goed als je maar niet te ver uitblaast.
Ja, tegen een fluitist. Ja.
Dus daar zit je dan op een mooie dag in die kerk een hele langzame melodie te spelen. En denk je van, wanneer is het nu te ver?
Ja.
Ik ben me dan gaan realiseren wat heb ik nu eigenlijk geleerd over ademhaling? Is het dan wel gezond om zo'n oefeningen te doen? En waarom heb ik dat dan gekregen?
Ja.
Ben ik me natuurlijk ook wel gaan verdiepen in de fysiologie van ademhaling. Hoe werken de longen enzovoort. Ik ben zeer nieuwsgierig geworden in hoe ons lichaam eigenlijk werkt. En dan ben ik in contact gekomen met de Franklin-methode. De Franklin-methode komt uit de balletwereld, dus uit een heel andere hoek.
Ja.
En, maar is heel erg wetenschappelijk onderbouwd en heeft een fantastische pedagogiek waarin eigenlijk heel veel elementen vervat zitten. Niet alleen psychologie en anatomie, maar nog heel veel andere dingen ook. En ik heb die methode aangevat. Ja, ik zag ergens op internet van er start een leraarsopleiding volgende week. Ja. En dat heb ik dan gedaan. Dat was een opleiding van 3 jaar.
Ja.
En het eerste jaar was kennis van gewrichten en skelet.
Mm-hmm.
Het tweede jaar rond spieren. En het derde jaar rond organen en fascia.
Ja, dat is bindweefsel, toch?
Bindweefsel, ja. Fascia. Ja. En dat allemaal gekoppeld aan beweging en imagery, voorstellingskracht.
Ja.
Dus
wat de body mapping, die deed dat ook, hè? Die voorstellings.
Ja, maar dit gaat dan wel een heel stap verder. Want natuurlijk, ja. We gebruiken als muzikanten gebruiken we allemaal beelden als we dingen aanleren of willen voorstellen. Maar bijvoorbeeld bij die Franklin-methode leerde je een methodiek achter het gebruik van beelden. Welke soorten beelden bestaan er? Hoe kan je dat aanwenden? Hm. En ik kreeg ook een hele opleiding rond cueing, rond het geven van instructies.
Hm.
En het hele leerproces op zich vond ik fantastisch boeiend. En
heeft die de meneer Franklin, toch?
Ja.
Heeft hij dit zelf helemaal...
Ja. Ja, die bouwt een beetje, ja, die bouwt voort op een hele lange traditie van idiokinesis, noemt men dat. Hè? En dat is begonnen met Mabel Todd in 1937. Heeft een boek geschreven, The Thinking Body. En
ja.
Zij had dan leerlingen, onder andere André Bernard, waar Eric Franklin ook nog les bij gevolgd heeft.
Ja.
Dus hij put wel uit een lange traditie.
Mm-hmm.
Maar de methode, dus de oefeningen of zo, maken...
Ja, omdat je dan zelf zo... Misschien had hij ook een mensen om zich heen verzameld. Maar dat je dan zelf zo'n uitgebreide opleiding kan maken. Dat vind ik dan zo bijzonder. Hoe
ja.
Iemand dat dan heeft gedaan.
Ja, het is wel indrukwekkend, ja.
Ja. En wanneer heeft...
ik geloof dat de methode... Ja, gecommercialiseerd is in de jaren 90. Dus het is heel recent eigenlijk.
Ja.
En ja, ik kwam daar niet terecht tussen muzikanten.
Nee.
Nee, allemaal balletdansers,
ja.
Yogaleraars, mensen die Pilates les gaven.
Oh.
Kinesisten, dus chiropractors of zo. Hoe noemen jullie dat in Nederland?
Chiropractor.
Ja, voilà, chiropractor. Dus ja, een heel andere wereld. Maar dat was eigenlijk een fantastische aanvulling voor mij. Want bijvoorbeeld het eerste wat we leerden was een hele analyse van een plié. Je kent wel een plié.
Ja,
hè?
Ja.
En dan zag ik meteen dat dat de beweging was die alle muzikanten maken als ze spelen. Dat is gewoon een homologe op- en neer beweging. Hè?
Ja.
In het bekken.
Mm-hmm.
En waar dat je dus, als je dat gaat koppelen met ademhaling, waar dat je dan eigenlijk alles in kunt terugvinden. Dus door de verdere leer van anatomie,
ja.
Ben ik heel veel dingen gaan inzien. Maar natuurlijk ook heel veel andere dingen gelezen daar rond. Hè.
Maar koppelde jij dat aan de ademhaling of deed die opleiding dat ook?
De opleiding deed dat voor een stuk wel. Dus bijvoorbeeld dans, beweging koppelen aan ademhaling.
Ja.
Maar ja, ik koppelde het aan musiceren.
Ja.
En aan muzikaal bewegen.
Ademsteun is ook weer wat anders.
Ja. Ja.
Ja, nee, daar zal die Franklin niet op die manier dan
nee.
aan gedacht hebben,
nee,
denk ik.
Nee, absoluut nee. niet. Nee.
Nee.
Dus ik ben dan ook boeken gaan lezen, zoals The Anatomy of Breathing van Blandine Calais-Germain.
Mm-hmm.
En daar heb ik elementen uitgehaald, zoals de ademvolumes.
Mm-hmm.
Ja, je kan uitademen, actief uitademen en passief in, maar je kan het ook andersom doen.
Mm-hmm. Yeah.
En welke systematiek zit daarachter? En,
yeah.
en hoe kan je dat omzetten in musiceren? En welke elementen zitten er... in het blazen. Je hebt natuurlijk de occlusie, de sluiting tussen je lippen. Ja. Die heel belangrijk is en die per blaasinstrument een beetje anders is. Hè?
De weerstand, Ja, oké.
En dan leer je bijvoorbeeld ook, ja, wat willen die longen? Wat willen die ribben? Hè? Je longen willen uitblazen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Dat weet je als je een klaplong hebt gehad. Je longen willen, als je die laat doen, willen gewoon...
Ja,
dus die worden opengetrokken door dat midriff.
Ja, hè? Ja.
En als dat midriff dat niet zou doen, ja, dan klappen die gewoon.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk... En de ribben, die willen open. Hè? Dus je kan op je ribben duwen. Dat is het kraakbeen aan de zijkant. Als je uitblaast en laat het terug los, helpen die je bij het inademen voor een stuk.
Ja.
Maar zo zijn er heel veel dingen. Hè? Je kan verder en verder en verder gaan natuurlijk.
Ja.
En dat is dan... Ja, zo is het geleidelijk begonnen dat ik eigenlijk een cursus ben beginnen samenstellen. Eerst kort en dan met de jaren steeds langer.
Cursussen over zowel de beweging in het algemeen, hè, met musiceren en de ademhaling?
Ja, ik heb verschillende cursussen gemaakt. De ene heette Body Mind Music, eigenlijk bewegingsleer voor muzikanten, gekoppeld aan het musiceren, zou je kunnen zeggen. En ademhaling voor professionals heb ik, en voor kinderen soms ook, maar met kinderen gebruik ik niet echt anatomie natuurlijk. Hè?
Nee.
Dat is dan meer in een soort spelvorm.
Ja.
Maar hetgeen wat ik geleerd heb ik voor mezelf gezien, is een geweldige hulp gebleken bij het lesgeven vooral aan volwassenen en ouderen.
Ja.
Ja.
Ja, je kon het sowieso toepassen op je eigen fluiten, hè, leerlingen ook.
Ja.
Maar daarnaast heb je dus professionals geholpen. Hè? Of heb je
cursussen gegeven? Ja.
Cursussen.
Ja, in België is het zo dat er dus... Wij hebben een uitgebreid netwerk van muziekacademies, hè, waar leraars werken.
Ja.
En die organiseren
dat,
soms
dat ook studie. Dat zijn bij ons de muziekscholen, even tussendoor. Ja,
ja,
ja.
En dus ja, op studiedagen en zo, dan kom ik aandraven met allemaal mijn anatomische modellen en keynote en props. En
voor andere. De docenten.
Ja,
ja, ja. Dus dat was eigenlijk ook voor hun lesgeven weer.
Ja.
Ja, 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 precies. Ja, want ik wou zeggen, met ook als je aan professionals lesgeeft, met wat voor vragen komen zij... bij jou?
Ja, er zijn altijd wel een aantal hete hangijzers. Hè?
Dus ja, als je... de hete hangijzers. Dus wat zijn die?
Ja, als je lesgeeft aan professionele blazers, dan voel je, iedereen heeft natuurlijk dingen geleerd. En die dingen die je geleerd hebt, die komen vanuit een lange traditie. Dus, en die kloppen ook wel. Alleen zijn ze niet altijd overdrachtelijk.
Dat klinkt nog een beetje cryptisch. Het klopt wel,
ja,
maar het is...
Ja, bijvoorbeeld, als ik het op mezelf terugbreng, ik heb ook dingen geleerd in de vorm van beelden. Bijvoorbeeld ademsteun. Wij leerden, stel je voor dat je iets heel zwaar optilt terwijl je blaast of zo.
Ja.
Of stel je voor, er is een touw dat door je buik wordt getrokken terwijl je blaast. Dat soort dingen. Of ik gebruik die spieren of... Ik doe dit of ik doe dat. En dan heb ik altijd de vraag van, ja, in hoeverre is dat echt het volledige beeld? Vooral op anatomisch vlak hebben we eigenlijk geen opleiding. Dus we leren door al die tips en tricks en oefeningen.
Ja, ja.
Maar er zit geen gegronde basis achter. Dus mijn hoop voor de toekomst is dat er een vak zou bestaan, praktische lichaamskennis voor muzici.
Ja.
Zodanig dat je niet alleen niet in de problemen geraakt, want dat is ook wel een uitgangspunt natuurlijk. En er zijn heel veel methodes die zeggen van, ik heb dit probleem gehad, als je dat en dat doet, dan ga je dat niet krijgen. Maar je zou het sowieso misschien niet krijgen. Dus ik vind dat geen goed uitgangspunt.
Nee, maar je vindt het niet goed uitgangspunt om te zeggen, nou, om blessures te vermijden, dit. Maar je gaat eerder uit van het positieve van, joh, als je die inzichten hebt, dan speel je ook lekkerder en
veel,
beter.
Ja, ja, absoluut. Veel vrijer en je kan steeds verder gaan.
Uit.
Ja. Dus in die Franklin-methode heb ik heel veel dingen geleerd, heel specifiek. bijvoorbeeld workshops geven rond schouders. En je voelt dingen verbeteren. Je kan omschrijven waarom, vind ik wel belangrijk. Dus je kan dat ook terugvinden en je kan dat uitbreiden. En dan, wat ik dan in al die veranderingen die ik gevoeld heb, heb ik steeds dat gekoppeld aan spelen. Dus ik heb een bepaald stuk genomen dat ik altijd opnieuw speel met een veranderd bewustzijn.
Oh ja. Ja, als in jarenlang.
Al die jaren, ja.
Eén stuk wat jij er steeds weer bij pakt.
Ja, altijd, ja.
Dat is zo grappig.
Dus ik verander niet het stuk, maar ik verander de focus.
Ja, dat doet me ook denken aan de Tai Chi die ik heb gevolgd. Die vorm is altijd hetzelfde, maar de focus is altijd anders. Dus ik heb dat ook toegepast op de muziek, inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja, dus daar zitten we dan nu ongeveer, hè. Dat is wat ik doe.
Ja. Is het nu voor jou ook dat je zegt, nou, ik snap het hoe het werkt. Of zeg je van, nou, eigenlijk snap je het nooit helemaal. Het gaat altijd verder.
Het gaat altijd verder. En zoals ik heb gehoord in een andere podcast, moet je jezelf ook elke keer terug op punt nul zetten.
Ja. En dat stuk er weer bij pakken.
En dat stuk er, natuurlijk, je krijgt meer handvatten, of hoe noemen jullie dat? Je krijgt meer houvast.
Ja.
Dus het gaat wel sneller en makkelijker. Ik kan nu bijvoorbeeld wel best eens een paar dagen niet spelen en het dan veel sneller terugvinden dan vroeger, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat wel. Hè?
En je bent anders gaan spelen. Je ging minder lang uitademen. Althans, daar lette je op, omdat je...
Ja, dus ik ben gaan kijken. Ja, ik ben natuurlijk gaan nadenken, waarom heb ik dat gekregen?
Ja.
Ja, je krijgt dat omdat je je restlucht in de longen zo ver comprimeert, samendrukt, dat er een overdruk ontstaat op een bepaalde plaats. Ja. Dan heb ik gedacht, hoe kan ik dan eigenlijk dieper inademen, zodanig dat ik meer lucht binnenkrijg?
Ja, en dat je dat dan niet helemaal tot aan het gaatje gaat met het uitademen. Nee, voilà.
Dus die
letterlijk.
Dat restje in de longen niet aan te spreken.
Ja. Heb je dat? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om dat eventjes uit te leggen. Maar kun je daar iets over zeggen, hoe je dat dan hebt gedaan? Dat je dus toch genoeg lucht hebt nu, ervaart nu met het spelen?
Ja, door het hele systeem te leren kennen. Dus ik heb het al eens aangehaald. Als ik een cursus geef, dan stel ik ook vragen. Wat denkt je bijvoorbeeld? Ja, we weten allemaal dat het middenrif de belangrijkste inademspier is. Maar wat doet die spier precies? Doe je ogen dicht? Kan je die spier voorstellen? Kan je dat zien? Ja. Zie je de openingen erin? Zie je hoe dat die spiervezels lopen?
Ja.
Waar hecht hij zich op aan? Wat doet hij dan precies en zo? En heeft hij iets te maken met de rib? Al dat soort dingen gaan we ontdekken.
Ja.
En die ontdekking creëert meteen ook een verruiming.
Ja.
En zo breng je de hele ademstructuur in kaart. Dus dat is de luchtwegen, de longen, het middenrif, de buikspieren. En dan ook zien welke buikspieren en wat doen die precies. Want dat is allemaal wat vaag. Hè? In de opleiding heb ik dat nooit echt geleerd.
Nee, helemaal niet. Dat middenrif kon ik mij ook echt helemaal niets bij voorstellen.
Nee.
En ik ben heel blij met YouTube en die filmpjes. Dus ik heb recent ook een filmpje van ademen in een MRI opgenomen. Ja. Nou ja, geweldig.
Ja. Ja.
Eindelijk een beeld.
Ja. Nu, tegelijkertijd is het ook nog steeds zo dat als je kijkt naar wat grote muzikanten vertellen vaak over... Mm-hmm. Het middenrif bijvoorbeeld, dat dat niet klopt.
Mm-hmm. En wat...
Dat de locatie die ze aanduiden bijvoorbeeld te laag is.
Ja.
Of dat ze zeggen van push with the diaphragm. Vind ik altijd een hele leuke. Want van de 620 spieren die we hebben, is er niet één die kan duwen. Ze kunnen alleen maar samentrekken. Dus uw middenrif kan helemaal niet duwen.
Nee.
Nee.
En wat duw je dan? Want je duwt wel iets, volgens mij.
Ja, tuurlijk. Je kan alleen samentrekken.
Ja.
En de belangrijkste uitademspier is de dwarse buikspier. Hè?
Ja.
Dat is de allerdiepste spier. Dus je hebt je rechte buikspier en heb je schuin extern en daaronder schuin intern. En daaronder heb je een soort tubulaire spier, een cirkelvormige spier rondom je lichaam.
Ja.
Die knijpt. Men noemt dat ook de tandpasta spier. Hè? Die knijpt. En die
daar kan je het goed aan onthouden. Ja. De tandpasta spier.
En die duwt eigenlijk je organen naar boven. En laat die terug. Dus die creëert een druk op je organen. En de organen duwen dan weer terug tegen je longen.
Bij de uitademing.
Ja?
Bij de uitademing zorgt die dwarse buikspier, die wordt een beetje uitgerekt, waardoor er wat spanning op komt.
Nee, die trekt samen.
Met de uitademing trekt
hij
dan.
Ze samen. Die creëert dus een druk. En die druk wordt dan verdeeld via de opening tussen de lippen. Of in het geval van fluitspelen. Of op een andere manier, maar via die occlusie.
Aha.
Dat is één ding.
Ja.
Hè? Dus dat is het uitademen. En dan heb je bij het inademen, heb je natuurlijk ook van, ik doe dat soms zo op een cursus van, ik ga dieper ademen, adem in, stop, adem verder in, stop, adem verder in, stop, en dan adem verder in. En ik ga zo'n hele tijd door en dan zie ik de ogen al heel groot worden, want na 2-3 keer lukt het bij velen niet meer. Omdat ze zo gewend zijn om laag te ademen, dat ze in dat laag ademen blijven steken. Dus als je hoog ademt, dan ga je natuurlijk ook je bovenste ribben gebruiken.
Ja.
Je gebruikt ook de zijdelingse ribben. Hè?
Ja. Als je, hoge laag is natuurlijk een lastig iets. Maar bedoel je met hoog dat je eigenlijk helemaal niet laag gebruikt?
Nee, dat bedoel ik niet.
Nee?
Maar als je bijvoorbeeld aan een bloem ruikt, hè, dan voel je
dat alles uitzet.
Ja, je voelt je
boven. Ik zie jou nu, luisteraar niet, maar dus ik zie je gehele romp nu uitzetten.
Ja, oké. Ja. En dan stel ik de vraag van waar komt dan die beweging? Hoe kunnen die bovenste ribben stijgen? Van waar worden die geheven dan?
Ja.
En dat komt vanuit je nek. En dat komt vanuit die schuine halsspier.
Ja.
De scalenes. Die tillen die ribben op. En dus creëren die ook samen met wat het middenrif doet. Want het middenrif doet ook nog wat met de ribben. Ik dacht ooit van middenrif daalt. Volgende stap is de tussenribspieren gaan beginnen.
Ja.
Dat is niet zo. Het middenrif daalt, duwt de organen naar beneden. En die organen zijn zoals waterballonnen. Hè?
Ja.
Die kunt je wel bij elkaar drukken of zo. Of een beetje van vorm laten veranderen. Maar niet van volume.
Nee.
Dus op een bepaald moment willen die niet verder dalen. En dan is er een omkering van bewegingspunt en vastpunt in het middenrif. En dat is heel speciaal. We noemen dat het tweede mechanisme.
Ja.
En het middenrif trekt de ribben open.
Ja.
Aan de zijkant.
Ja.
Dus als je...
Dat is ook toch zo omdat dat middenrif vast zit aan die onderste ribben. Die heeft daar toch twee aanhechtingspunten. En als het middenrif dan daalt, gaat het ook breder worden. Dus dan worden die ribben geheven daardoor? Ik zie in je hoofd dat niet helemaal
Het is een beetje uitgebreider dan dat. Hè? Want als je zegt, het zit aan die onderste ribben.
Ja.
Het zit vast aan het wervelkolom. Die crura, die pootjes, die stengels die eraan vastzitten.
Die uitlopers. Middenrif. Ja.
Die zitten op je wervelkolom aan de voorkant. Hè? Maar daarnaast heb je ook nog ligamenten.
Ja.
Die naar de zwevende ribben gaan.
Ja.
He, dus het middenrif is ver vertakt naar beneden. En eigenlijk wil het middenrif, als het daalt, ook je ribben mee naar beneden trekken.
Ja, maar als het middenrif zich afplat, wordt het dan ook niet breder?
Nee.
Als een soort schotel.
Ja, nee, in die zin dat het wordt breder doordat de ribben opengetrokken worden. Doordat er een omkering is van vastpunt naar bewegingspunt.
Ja. Ja, oké.
Dus het trekt die ribben
op. Dat is oorzaak-gevolg.
Dus de middenrif daalt en draait eigenlijk ook een beetje.
Ja, oké.
Naar achter, naar onder. Maar middenrif heeft dus een trekkracht ook op de ribben. En wil eigenlijk ook je ribben naar beneden trekken.
Ja.
En die scalenes, die schuine halsspieren, die gaan dat eigenlijk tegengaan. Doordat die een, wat we noemen een excentrische tegentrekken. Die trekken tegen op die dalende beweging.
Oké. Okay.
En in de zwevende ribben heb je de quadratus lumborum, de vierkante lendenspier, die eigenlijk zorgt voor een basis waarop het middenrif zich kan samentrekken naar beneden. Dus die trekken eigenlijk tegen. Dus een soort touwtje-trek-gedoe, een poppenkast eigenlijk, hè? De scalenes trekken.
Mm-hmm. Ja.
Oh, trekken naar boven, terwijl dat het middenrif naar beneden gaat.
Ja, ja.
En die vierkante lendenspier doet het andersom. Ja. Nee, dat is natuurlijk allemaal theorie. Hè? Of als ik dat zo uitleg, dan ga je daardoor nu niet direct denken aan. Dus wat je nodig hebt, als je zo'n cursus geeft, is een manier van werken, is een systeem. En dat systeem heb ik ook eigenlijk vooral van de Franklin-methode. Je begint bij zelfwaarneming.
Ja.
En dan moet je ook zorgen dat je weet wat voelen eigenlijk is.
Hmm.
Ja, want wij zeggen allemaal, voel je dat? Maar wat bedoelen we ermee? Ja. Welke systematiek zit daarachter?
En ja, je voelt het pas als je het voelt.
Je voelt het als je het voelt.
En dan denk je, oh, dat heb ik eigenlijk niet eerder gevoeld.
Klopt. Maar hoe krijg je wat jij voelt in het lichaam van een ander, dat die dat ook voelt? En dat is niet zo gemakkelijk.
Nee.
Dus als je het hebt over anatomie, dan moet je daar altijd een inleiding aan geven. Het moet begrijpelijk zijn, je moet tastbaar zijn. En dan moet je werken naar een proces tot je dat belichaamt, tot je dat echt in je lichaam voelt.
Ja.
En daarvoor gebruik ik een heel proces van dingen.
Van allerlei bewustzijnsoefeningen.
Maar wel allemaal wetenschappelijk. Ja. Klopt wel. Hè? Dus we gaan bijvoorbeeld ook voelen welke rol heeft de zwaartekracht erin. Welke rol heeft dan de oprichtkracht? Kunnen we onze reflexen opwekken? De oprichtreflex wekken? Kunnen we spanning verminderen? Want als je spanning vermindert, bijvoorbeeld in de schouders, en dat zal sowieso al gebeuren, door die reflexen te wekken. Als je makkelijker rechtop staat, dan gaan je schouders ook makkelijker ontspannen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
He, dan kom je gemakkelijker in een cirkel van bevrijding, waardoor dat je dingen gaat voelen. Ja, ja. En dan kan je meer en meer op details gaan werken.
Ja.
Je kan echt op een bepaalde spier werken. Je kan die gaan stretchen, activeren, sterker maken.
Mm-hmm.
En dat kan je kan ze allemaal in combinatie met ademhaling leren trainen.
Mm-hmm.
En wat er dan gebeurt is, je brein krijgt eigenlijk een ruimer beeld van ademhaling.
Mm-hmm.
En merkt ook dat het klopt. Je brein herkent goede beweging.
Ja, je brein herkent goede
beweging. Ja, dat is zo. Ja. Je brein zegt, dit is beter dan wat je daarvoor deed. Ja,
manier B is eigenlijk beter dan manier A. Ja. Dus ik ga nu voortaan voor manier B kiezen. Vind ik toch soms best lang duren, hoor. Voordat het lichaam eindelijk vanzelf die manier B...
Het duurt wel even. Dus zo is de cursus eigenlijk gestart ooit met één workshop. Hè. En dat is dan gegroeid naar 4 tot 5 workshops van 3 uur.
Ja.
Dus dat is best veel. Maar ik kan daar ook dan de highlights uit doen of zo. Hè.
Ja.
En je blijft er aan sleutelen en schaven en herdenken.
En is het nu voor jou dat die ademhaling veel moeitelozer voelt?
Ja, het voelt nu veel natuurlijker aan.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat je soms ook wel wat moeilijker ademt of zo. Ik bedoel, er zijn ook momenten... Ik heb ook astma.
Mm.
Ik heb de diagnose astma gekregen 1 jaar of 6 geleden.
Mm.
En over het algemeen heb ik er eigenlijk geen last van. Gewoon niet. Ik moet ook eigenlijk nooit puffen of zo. Mm. Maar een enkele keer als het echt bijvoorbeeld vuile lucht is buiten, veel verontreinigde lucht, of ik kom tussen rokers of zo, dan moet ik het wel... Dan kan ik wel last krijgen. Dus ik ken het gevoel van hyperventilatie en hypertetanie, maar ook van astma eigenlijk wel.
Ja, ja.
Ja.
Ja, je bent eigenlijk gedwongen om extra goed te ademen.
Ja.
En op te letten.
Ja.
Ja. En je had het net over het duwen, hè, naar beneden duwen. die tip die dan gegeven werd, hè, van zo moet je dat doen. Dat heb ik ook wel eens gelezen van zangjuffen of andere docenten. Van je moet je buik naar buiten duwen. En dat is de ademsteun. En wat gebeurt er dan? Wat weet jij daarover wat er dan in je lijf gebeurt als je dat gaat doen?
Ja, ademsteun voor mij is het kunnen regelen van de druk achter de lucht in combinatie met de muzikale zin. Hè, dus je gaat naar het einde toe. Als je geen ademsteun hebt of een slechte ademsteun, dan stort het einde van een zin in.
Ja.
Of kan je niet meer een octaaf naar boven en dan nog eens diminuendo doen, dat wordt dan heel moeilijk.
Ja.
Dus om dat te kunnen, moet er druk achter die luchtstroom zijn. Ja. En die druk die kan je halen eigenlijk uit twee dingen. Je kan het met spierkracht doen, je buikspieren gebruiken, of die dwarse buikspier, of wat dan ook.
Ja.
En je kan dat ook doen doordat je longen elastisch zijn. Dus als je inademt, die longen willen uitademen. Dus je kan het eerste stuk gewoon laten stromen.
Ja.
Die luchtstroom wordt toch actief doordat je een kleine opening hebt tussen je lippen. In het geval van fluitisten, die moeten het telkens per instrument bekijken.
Als je met een mondstuk werkt, voor zangers is dat dan weer wat anders. Voilà. Maar als je met een mondstuk werkt, dan heb je weerstand. Dus dan zit er sowieso wat... Ja, dan is het ook actief geworden, die uitademing.
Voilà, je kan dat dus, je moet het actief en het passief van het ademen kunnen mixen. Dus als je heel kort moet spelen, dan moet je niks doen. Dan doe je gewoon ha. En dat is ondersteund omdat je buikspieren de lengte van de zin volgen. Maar heb je een langere zin, dan mix je dat passief uitademen met het... met de occlusie en ook met het actiever inademen naarmate dat je echt heel veel lucht nodig hebt.
Ah, oké. Dus jij zegt ook dat het niet het ideale geval hoeft te zijn dat je altijd helemaal passief inademt.
Nee, dat kan niet, hè?
Dat kan niet.
Volgens mij kan dat niet, want dan ga je heel ver door op die restlucht. Dus als je gewoon de krachten die er zijn... Zoals die longelasticiteit, ribelasticiteit, wat de bekkenbodem doet, de beweging, de zwaartekracht. Als je dat allemaal combineert, dan kan je mix en match doen voor elke zin die je speelt.
Okay.
Natuurlijk moet je dat in je lichaam krijgen. Ik vergelijk het altijd een beetje met basketten in het donker. Dus als je basket speelt en je moet de bal in het net gooien en je staat in het donker...
Ja.
Je moet daar een gevoel voor ontwikkelen en dan ga je verder weg staan of dan wordt het net hoger.
Ja.
Daarmee kan je het een beetje vergelijken.
Het gevoel van waar het zit.
Ja.
Maar ik zit even over na te denken. Als ik zelf het idee heb dat het allemaal lekker zit, dan gaat die passieve inademing eigenlijk heel goed. Maar ik betrap me erop dat ik dat niet doe, dat ik meer dat krijg als ik inderdaad langere zinnen en echt een, langere zinnen heb gespeeld en weinig tijd heb om in te ademen. Dus dan zit ik zelf eigenlijk ook te kijken van, hey, kan ik dat dan nog beter doen? En jij zegt eigenlijk van, het is eigenlijk niet zo gek dat dat gebeurt.
Je kan dat natuurlijk, de volgende stap is het koppelen aan de beweging en aan inzicht in die beweging. Dus als je een muzikale plié doet, zal ik dat maar zeggen.
Ja.
Dus muzikanten maken eigenlijk een kikkerbeweging. Een homologe beweging.
Vaak een beetje op en neer. Door de knieën,
Oké. En als je door de knieën gaat, dan gaan je zitbeenderen uit elkaar.
Mm-hmm.
Als je omhoog gaat, dan gaan die weer bij elkaar. Je bekkenbodem spant aan en gaat meehelpen de lucht naar buiten te duwen.
En dan heb je die steun van onderaf.
En dan heb je die steun van onderaf, die zich ook nog koppelt aan je gewrichten en aan wat je ledematen doen.
Ja.
Dus in die Franklin-methode leer je ook bijvoorbeeld dat een uiterlijke beweging die zich in één vlak afspeelt, bijvoorbeeld de knieën gaan naar voor en komen terug... Daar zie je ook dat het bovenbeen rond zijn as naar buiten draait. Het onderbeen rond zijn as naar binnen draait. De hiel naar buiten gaat en de voorvoet naar binnen gaat.
Ja.
En dan leer je die dingen daarbij te incorporeren. En dan wordt het heel logisch, want dat is eigenlijk hoe het van nature uit is. Het is,
ja.
Het is een methode, maar gebaseerd op hoe de natuur werkt.
Het is echt zo fascinerend. Het zijn al die bewegingen die, waar je helemaal niet bij stilstaat, wat je lichaam allemaal doet.
Ja, dat
doet,
is echt ongelooflijk.
Met
ja.
elke beweging en al die spieren en gewrichten die erbij betrokken zijn.
Ja, en het leuke is, als je het eenmaal voelt, dan hoef je er ook niet meer over na te denken. Want je brein voelt gewoon, dit is beter.
Ja, maar dan zeg jij, dan is die steunen van onderaf er. Maar dat is dus een hele andere beweging dan dat duwen.
Ja.
Dat
duwen is natuurlijk ook, hè, als je die dwarse buikspier aanspant, dan ga je eigenlijk op je organen een soort gordel vormen, hoe moet ik het zeggen? Een riem of zo, je spant die aan, waardoor er erboven en eronder is er dan een uitpuiling van die organen. En dat is hetgeen wat dat duwen lijkt te zijn.
Dan maar wordt je buik naar buiten geduwd.
Ja, je kan natuurlijk ook met je rechte buikspier in etalages werken in verschillende richtingen. Je kan de bovenkant samentrekken en dan komt de onderkant naar buiten.
Mm-hmm. Oh, ja.
Ja, ter hoogte van je maagstreek, als je dat samentrekt, dan voel je de onderkant naar buiten komen.
Ja.
Je kan het ook andersom doen. Je kan de onderkant samentrekken, komt de bovenkant naar buiten. Hè?
Ja, ja.
En Blandine Caligermain waarschuwt daar ook voor in haar boek. Als je je organen te ver naar beneden samendrukt, krijg je druk op je bekkenbodem. Druk op de lies ook. Hè?
Mm-hmm.
Dus dan kan je wel eens een liesbreuk forceren. Dan kan je ook bekkenbodemproblemen krijgen op termijn.
Ja, ja.
Dus je gaat ook daar dan eigenlijk te ver door in het uitademen.
Ja, ja.
Dus je verliest een stuk van het passieve uitademen. En het comfort dat je daardoor hebt.
Ja, oké. Je verliest een stuk van het passieve uitademen. Eigenlijk zeg je van gebruik dat.
Ja.
Lift erop mee of zo.
Absoluut, ja. En als je ziet dat de bewegingen die je maakt, hè, bijvoorbeeld Pavarotti ging heel makkelijk een beetje naar achter, deed zijn armen open als hij inademde.
Ja.
Als je die ademhaling van in je skelet gaat voelen. En de logica achter krachtabsorptie. Hè? Dus onze spieren kunnen eigenlijk drie dingen doen. Je kan je armen bijvoorbeeld stilhouden. Zo, hè? Als je een gewicht in je handen hebt, dan noemen we isometrisch. Na een tijd ga je wel spanning ontwikkelen. Je kan je handen naar je biceps toe bewegen. Dat noemen we concentrisch. En dan kan je je handen laten zakken. Hè? En daar spreken we over excentrisch. Dus je stel je voor dat je een babytje in een wieg legt. Hè?
Mm-hmm.
Dan gaan je armen gaan naar beneden, maar de kracht wordt verhoogd in je armen.
Ja. Ja.
En precies dat excentrische is ook wat onze buikspieren doen. Als je inademt bijvoorbeeld, die gaan uit elkaar, maar die laten niet gewoon los.
Nee.
Die spanning verhoogt, want die zeggen, hey, daar komen al die ingewanden aan. Hey, we moeten die tegenhouden. Hetzelfde gebeurt in de bekkenbodem.
Ja.
En dat is interessant als je die krachten zo tegenover elkaar gaat zien. Hè? Als je inademt, dan daalt je bekkenbodem.
Mm-hmm.
Maar je middenrif daalt ook. Alleen je middenrif daalt concentrisch en je bekkenbodem excentrisch.
Aha.
En doet andersom als je uitademt. Als je uitademt,
jongens, hè?
Concentrisch, excentrisch.
Ja, ja, ja. Goh, nou, dat is interessant.
Ja, er is ook een enorme rol voor de ribben weggelegd natuurlijk, want we denken dikwijls aan een ribbenkast of zoiets, hè? Maar het is eigenlijk een hele flexibele ribbenmand waar dat heel veel bewegelijke punten in zijn.
Ja.
En dat te leren ontdekken maakt ademhaling ook weer een heel stuk makkelijker. Ja. Hoe ouder we worden, hoe meer dat kraakbeen hard wordt. Hè?
Ja.
Maar je kan dat soepeler maken. Je kan dat ook in combinatie met beweging en ademhaling trainen.
Zodat die ribbenmand
soepel
blijft.
Soepel blijft, ja.
Ja. En als je ook alleen naar de voorkant ademt en eigenlijk niet naar de achterkant, dan heeft dat natuurlijk ook met die soepelheid weer Heeft dat daar weer invloed op?
Ja, en ook met de stand van je bekken en van je wervelkolom natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus om te kunnen starten is het ook nuttig dat je jezelf kan bepalen. Dat je kan voelen en zien van wat zijn mijn gewoontes. Hè? Heel veel mensen staan, bijvoorbeeld mannen met het bekken zo'n beetje naar voren gericht. Hè? Zo boerenhouding zo.
Ja.
En ook heel veel mensen staan met hun hoofd naar voren. Hè? Ja. Dat verandert natuurlijk de druk en de drukverdeling in je lichaam al ontzettend.
Ja.
En ook het kunnen wekken van die oprichtreflex in je voeten is heel belangrijk. Omdat van daaruit de spanningsverdeling naar je benen, naar je bekken en je buik al start. Hè?
Ja, alles hangt met elkaar
alles
samen.
Alles hangt met elkaar
dat
samen.
Is dat als je dat beseft, niet op een zware manier, maar wel om... Ja, juist daar wat bewust van te worden.
Ja.
Als je nu voor bijvoorbeeld conservatoriumstudenten of andere mensen die zingen of een blaasinstrument bespelen, zijn er dan ook nog tips die je zo zou kunnen geven? Wat zou je...
Ja, oké. Ja, een van de dingen die ik gezegd heb in het begin, wat is voelen? Het is belangrijk dat mensen weten wat voelen is, want voelen dat werkt via allerlei sensoren in je lichaam die informatie doorgeven naar je brein, waardoor je brein zich bewust kan worden van je lichaam. En als die bewustwording er is, dan is de aansturing van je lichaam ook veel makkelijker. En dat is heel eenvoudig, je steekt je rechterarm uit en met je linkerhand beklop je... je rechterarm. En je blijft gewoon ademen. En je draait je arm om. Je doet dat over je schouders. En helemaal rondom. En dan ook eens knijpen in je arm. En zo en lossen. Doe allerlei van die oefeningen. Doe je overal. Andere arm, borst, been, ribben, benen bekloppen. Buik bekloppen. Enkele minuten. En dan gewoon weer staan. En je voelt meteen... helemaal anders aan, omdat je al die sensoriek binnenkrijgt. Het gaat meteen helpen. En als je dat doet voor je studeren en daarna, dan laat je ook veel spanning uit je lichaam wegvallen.
Ja.
Spanning is eigenlijk niks anders dan spieractiviteit die niet in beweging wordt omgezet. Hè? Die spieren zijn aangespannen, maar je beweegt niet. En bijvoorbeeld als je schouders gespannen zijn, dan ligt je zwaartepunt van je lichaam hoger. Dus je hebt meer stabilisatie nodig van de beenspieren. Je verbruikt enorm veel energie daardoor. En het is ook moeilijker om lager te ademen.
Ja.
Dus jezelf bekloppen, voor en na.
Dat laat ze overbodige spanningen vrij. Ja. En je voelt veel meer. En dat kan je natuurlijk ook weer gebruiken in je spelen.
Ja.
Ja, dat is een hele mooie tip. Ja. En je bent werkzaam op een muziekacademie.
Ja.
Waar jij lesgeeft. En je geeft workshops ook aan docenten dus van muziekscholen.
Ja.
En amateurmuzici. Waar kunnen mensen jou nog vinden? Of kunnen mensen nog van jou andere workshops volgen? Als ze dat willen.
Ja, ik geef ook workshops... Bijvoorbeeld rond de wervelkolom of rond handen doe ik ook een workshop. Ja. En ik geef ook voor bedrijven Fit for the Office. Ja, en je kan mij gewoon vinden via een oude website, rafdegrote.be of breathingforpros.com.
Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Raf.
Hartelijk dank.
Ah.